eigenschap van God benadrukken. God is genadig. En omdat God genadig is, hoef ik mezelf niets te bewijzen. Amen. Ik zou graag willen beginnen, zoals ik de vorige week heb begonnen. En als je trouwens de preken van vorige week wil beluisteren over hoe dat God goed is, hoe dat God groot is, amen, dan kan je op mijn website, op de website van de kerk, die boodschappen beluisteren. Zeker doen, amen. Wanneer je graag je bevrediging ergens anders zoekt, luister dan naar de eerste boodschap, want God is goed en hij is genoeg. Amen. Als je graag in controle bent, of je neemt niet graag controle, je laat alles, je weet niet goed wat je moet doen, wel, luister naar de tweede boodschap, want God is groot. En omdat hij groot is, hoef ik niet in controle te zijn, maar ik laat het over aan hem. Amen. Als je een probleem hebt met jezelf te bewijzen, met jezelf te laten gelden, om te laten zien wie je bent, naar anderen toe, naar jezelf toe of naar God toe, luister dan vandaag goed, want God is genadig. Amen. En omdat hij genadig is, hoef ik mezelf niet te bewijzen. Maar ik zou graag beginnen met een videootje. Amen. Ze kunnen dat wel, vader. Ik heb hem net gezegd hoe dat ze dat moeten doen. Je moet eerst de live afzetten. Vallen en op de knop drukken.
My name is Greg and this is my story. For a long time I felt like I was living my life in a courtroom. Every day I would wake up and begin the process of having to prove myself to my judge. Sometimes that judge was myself and I would lay awake at the end of the day trying to count up my performance during that day, all the good works that I had done. And if it was good enough, I'd be able to sleep well. And if it wasn't good enough, which was most of the time, I wouldn't be able to sleep so well. Sometimes that judge was God, and it looks like me, sort of very similar, trying to amass all of my good performance together, sort of to build a case for myself, so that hopefully I could be accepted before him. And sometimes that judge was others, other people, my friends, my parents, my pastors. It was almost like they became my God, and it was like I would do anything to serve them and to get them to like me. I would even change who I was. I would change my appearance and put on a sort of facade to make myself more presentable, more acceptable, more desirable, more lovable. After I had lived here in this church community that I've been a part of here for about a year, really living life on life with people closer in a way that I haven't ever before, I was able to come to a place where I was able to be honest with them about what I was feeling. I was feeling a lot of anger, very frustrated, very anxious a lot, extremely just a smoldering high temperature of a man, just very angry, because it seemed like I could never say no to anything. I was saying yes to all these schedule commitments and everything I could get my hands on, and it didn't matter how well I performed or how hard I worked during those things, I could never find rest at the end of my day or at the end of my weekend. And after about a year, I became extremely burnt out. And I came to my community and I just told them, I said, I am very angry, I'm very stressed out, I need some help. Although that was a really hard step for me, I found that by sharing it, and by having a lot of conversations and just working through that in the context of God's church, I realized there was a lie that was deep at the heart of everything that was going on. And the lie was that God is not gracious, and therefore I have to prove myself to Him, to myself, to everyone. When God really started to bring a certain truth to light, I really started to experience rest. This truth is best expressed, I think, in 2 Corinthians 5. Paul, speaking about Jesus in verse 21, says, "For our sake, God made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God." You see, a lot of my problem was that it didn't matter how much evidence or how good performance or how much hard work I brought to the table in God's courtroom, it just was never good enough. But now I realize that all along, my acceptance isn't based on what I do, but on what Jesus Christ has done on my behalf. I realize that when God the judge looks at me, he sees Christ's righteousness. And that on the cross, when God looked at Jesus, he saw my sin. And there's real rest in there for those who live their days in a courtroom of performance. There's real joy. There's real hope. There's a real deep breath of rest in that.
Amen. Wie van jullie kan zich vinden in deze getuigenis? Amen. Wie kan zich vinden in de getuigenis van uzelf proberen te bewijzen ten opzichte van God, ten opzichte van anderen, ten opzichte van uzelf? Amen. Hij zegt zelf, er op de duur geraakt je burned out. Hè? Krijg je een burn-out. Om altijd, want je kunt niet tot de standaard van God leven. Je kan niet tot de standaard van jezelf of van anderen leven en jezelf constant aanpassen. Dus er is ergens iets in ons denkbeeld, een loos denkbeeld. Iets dat tot niets leidt, alleen maar tot frustraties en verder weg van God dan dichter bij God. En dat loos denkbeeld is, God is niet genadig. Ik moet mijn eigen genade gaan proberen. Ik moet de genade van God gaan proberen te bewerken. Ik moet het gaan afkopen. Maar laten we even zien wat de schrift zegt. Exodus 34, vers 6. Dit is wat God zegt in zijn woord over zichzelf. Exodus 34. Staat het op het scherm? Thank you. De Heer, in hoofdletters, dus dat is Yahweh, ging voor hem langs en riep uit. Dat is voor dat verhaal van Mozes die in de rots verborgen zit. En hij riep uit, de Heer, Yahweh, Yahweh. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Psalm 103, vers 8. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Nu, je moet denken, dit zijn oud-testamentische versen. Oké? Okay? Dit was voor de komst van Jezus. Amen. Zij leefden onder een verbond dat eigenlijk gebaseerd was op uw gehoorzaamheid aan het verbond. Amen. En toch zit de Heer nog te zeggen, liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Hoeveel te meer kunnen wij dat zeggen, zij die leven onder het nieuwe verbond, op basis van de gehoorzaamheid van Jezus aan de wet. Amen. Halleluja. Joël. Is dat Joël? Marian? Joël? Joël, is het goed? Hoofdstuk 2, vers 13. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw. Zijn de vierzelfde kenmerken. Amen. Genadig, liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Dit is het Oude Testament en het is allemaal uitgekomen in Jezus. Amen. Nu hoef je niet meer te zeggen, oh Heer, alsjeblieft, wees liefdevol tot mij. Oh Heer, alsjeblieft, wees geduldig met mij. Hij heeft het bevestigd in Jezus Christus. Amen. Hij heeft het bevestigd aan het kruis. En daarmee eindig ik. Efeze hoofdstuk 2, vers 7. Dat is een kracht. Dit is het Nieuw Testament. Amen. Dit is voor ons. Zo zal Hij in de komende eeuwen, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Jezus Christus. Hij gaat het laten zien. Amen. Want het evangelie gaat verspreid worden. Het gaat verspreid worden. Miljoenen levens zijn veranderd door het concept en het begrip van de genade van God door in Jezus Christus. Zoals die man. Zoals die man. Amen. Waar was ik? Vers 8. Door zijn genade bent u nu immers gered dankzij uw geloof. Amen. Wat moet ik doen? Geloven. Geloven. Maar dat dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Vers 10. Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus, geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Elke keer als ik deze passage lees, dan is er alsof er iets nieuw begint op te borrelen. Alsof ik er weer aan herinnerd moest worden dat het de genade van God is. Het geschenk van God en niet mijn eigen daden dat het nu mogelijk maakt om een leven te leiden volgens de wil van God. Amen. Je kan het misschien moeilijk geloven. Amen. Maar de genade van God aanvaarden in je leven is moeilijker dan je denkt. Het is moeilijker dan je denkt. Voor veel mensen in de wereld is het moeilijk om vergiffenis te aanvaarden. Ik ben mensen tegengekomen, en ik was zelf zo'n mens, die zei van, ik hoef niet vergeven te worden. Ik hoef de genade van God niet. Ik zal mezelf wel redden. Ik zal mezelf wel rechtvaardigen. Ik zal wel rechtzetten hetgeen ik verkeerd heb gedaan. Maar we weten allemaal dat niemand dat kan. Je kan je fouten in het verleden niet rechtzetten. Je kan jezelf niet vergeven. Je bent niet je eigen rechter. Er is maar één rechter. Amen. En dat is de Heer. En dank de Heere. De Heer zelf heeft gezegd, ik ben liefdevol en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En als je gelooft hetgeen mijn zoon heeft gedaan, amen, ga ik niet kijken naar jouw zonde, maar kijk ik naar het bloed, amen, van Jezus, dat uw zonde vergeeft. Amen. Sommigen in de wereld denken aan genade als een soort van zwakheid. Genade schenken aan iemand. Nee, dat hoeft niet. Hoeft niet voor mij. En ik geef het ook niet aan iemand anders. Meestal omdat mensen het niet willen, dan beseffen ze, als iemand mij genade geeft, moet ik hetzelfde gaan terugdoen. Dan kan ik precies niet anders dan het ook doorgeven aan iemand anders, want anders voel ik me een hypocriet. En we willen ons geen hypocriet voelen, dus we gaan gewoon elke vorm van genade weigeren en ik ga mijn eigen genade bewerken. Dat is zo het concept, dat ook bij mij heerst. Een loos denkbeeld was het. Oh, maar dank de Heer. Halleluja, dat Hij verschenen is tot mij en zijn genade heeft getoond. En denk je dat ik het toen direct snap? Nee, ik snap het nog niet direct, de genade van God. Jaren heeft het geduurd. Want die oude instelling in je gedachten, hè, van jezelf proberen te bewijzen, dat blijft daar nog een tijdje zitten. Het heeft tijd nodig eer dat het woord van God, amen, een grip heeft over je hart. Amen. Om het te beseffen. Halleluja. Om Gods genade te beseffen, om het te aanvaarden, moet je ten eerste komen tot een punt dat je zegt, ik kan het niet alleen. Ik heb God nodig. Amen. Genade voor ons is genoeg. Amen. Hij heeft het laatste woord, dus ik moet zijn. Ik kan het niet zelf doen. We moeten tot dat punt komen, amen, dat geen enkel werk dat ik kan doen, nog maar in de buurt kan komen om rechtvaardig verklaard te worden in de ogen van God. Buiten het werk van Jezus Christus aan het kruis. Wij zijn niet onze eigen rechter. Amen. Hij is de rechter. Amen. Ik heb mijn bloed, ook al kan ik mijn bloed verspillen. Ik kan geen offer brengen dat plezierig is in de ogen van God. Dat mijn zonde kan vergeven. Maar het is het offer van Jezus. Amen. Halleluja. We moeten op dat punt komen om dat te beginnen te geloven. En veel christen komen op dat punt. Maar dan is er iets dat in hun zegt, oké, ik ben u gered. Oh, dank u Jezus. Dank u Heer voor uw genade. Maar nu moet ik serieus mijn best doen om gered te blijven. Amen. Ik ben u gered, maar nu moet ik serieus mijn best doen om de genade van God te blijven krijgen in mijn leven, om de vergeving van God te blijven krijgen in mijn leven. Ik moet nu mijn best doen. Ik moet nu leven volgens de standaard. Ik moet leven niet alleen van de standaard van de Bijbel. Ik moet leven volgens de standaard van de kerk, dat meestal mooi strikter is. En dan ook nog volgens de standaard van mijn broeders en zusters, want ik wil geen aanstoot geven aan mijn broeders en zusters. Ik moet aan al die standaarden gaan voldoen. En dus dan beginnen daaraan. Nou ja, want je wilt natuurlijk niet buiten gekeken worden. Je wilt niet scheef bekeken worden. Je wilt in het clubje horen. Amen. En je komt tot een zeker punt dat je jezelf gaat opblazen. Want je denkt van, ik ben nu gered, dus nu moet ik absoluut mijn best doen om de liefde van God te blijven krijgen. Maar laten we even kijken naar Hebreeën hoofdstuk 12. Ik geef u 3 versen. En laat u dat een bemoediging zijn voor u vandaag. Hebreeën zegt, laten we dus op de weg gaan die voor ons ligt. Amen. De race te runnen, hè, die voor ons ligt, te wandelen naar het geloof. En dan zegt hij, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Hij is de grondlegger en hij is de voltooier van ons geloof. Amen. Hij is ermee begonnen, hij is ermee bezig in het midden en hij zal het ook voltooien op de dag dat hij terugkomt. Amen. Dus ik weet, amen, hij is ermee begonnen, hij gaat me helpen in het middenstuk. En hij gaat me helpen tot het einde vol te houden om mij kracht te geven, openbaring van zichzelf, meer en meer en meer. Wat moet ik doen? Geloven, openstaan. Amen. Een leven leiden in geloof, met uw blik gericht houden op... Is dat er toch, hè? Op uzelf, op uw eigen werken, op mijn eigen performantie, op mij, hè? Elke dag een lijstje maken, zoals die man op het scherm. Dat heb ik goed gedaan vandaag, dat heb ik niet gedaan. Ah, lap, even optellen. Zit ik goed of zit ik slecht? Amen. Ja, dat moet een rampzalig leven zijn. Amen. Maar ik hou mijn blik gericht op Jezus. Filippenzen 1:6. Dit is Paulus. Hij zegt, ik ben ervan overtuigd. Maar zijn jullie ervan overtuigd? Dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Jezus Christus. Ik ben ervan overtuigd dat God mij niet alleen gelaat. Ik ben ervan overtuigd dat hij zoveel moeite heeft gedaan, hemel en aarde heeft verzet om mij tot bij hem te brengen. Hij heeft zoveel moeite gedaan, dan ben ik er zeker van overtuigd dat hij nu ook moeite gaat doen om mij op die weg te houden. Amen. Dat betekent niet van, we kunnen doen wat we willen. Nee, dat is geloof. Dat als je aan het wandelen bent, God gaat me leiden. Hij gaat die zelfloze denkbeelden, gaat hij openbaren en zeggen van, hé, hier zit je verkeerd. Zo ben ik niet. Zo ben jij niet. Kom, laat mij u tonen. Amen. Ik ben ervan overtuigd. Halleluja, dat wat hij begonnen is, hij ook zal voltooien. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 10. Amen. Maar al moet u nog korte tijd lijden. Dat is Petrus, ja? In de kerk. Die zegt, er gaat lijden zijn, er gaat lijden zijn. Er gaan moeilijke momenten komen. Amen. Maar, ook al gebeurt dit nu, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen, om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. Laat me dan nog eens herhalen. Dit is hoe Petrus de kerk bemoedigt. En zij hadden een moeilijke tijd. Zij werden vervolgd, gestenigd, amen, uitgemaakt, van jobs weerhouden omdat ze christenen waren en niet konden deelnemen aan de Romeinse samenleving, simpelweg omdat ze niet wouden buigen tot keizer. Dat is een moeilijke tijd. Als je denkt dat wij het vandaag moeilijk hebben, ik denk moest je in die tijd leven, amen. dat je deze bemoediging 100 keer nodig had. Amen. Maar hij zegt, wees niet bang, want God, de bron van alle genade, hij is genadig, heeft u geroepen om deel te krijgen aan de eeuwige luister. En hij is in u begonnen. Amen. En je bent niet alleen gelaten, maar zijn genade zorgt ervoor dat je kracht gaat ontvangen om te blijven rechtstaan. De kracht om te vangen, om te blijven staan op de rots. Wat zou gebeuren, moesten we zeggen van, Vader, ik geloof uw woord. Amen. Ik geloof dat u bij me bent, Heere. Ik geloof dat u me kracht gaat geven, een openbaring gaat geven. Amen. Ik leef niet op gevoel, ik leef niet naar wat ik zie gebeuren rond mij. Ik leef in de wetenschap en in het geloof, amen, dat u bij me bent en de eeuwige luister die op mij staat te wachten. Heer, u geeft me kracht vandaag en ik dank u daarvoor, zodat ik staande kan blijven. In Jezus' naam. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Nu hebben jullie in deze verse ergens gehoord dat ik het op mijn eigen moest doen. Dat ik mezelf moest gaan bewijzen, nu dat ik een christen ben geworden. Nu dat ik opnieuw ben geboren uit water en geest, amen. Dat ik mezelf moet gaan rechtvaardigen en blijven rechtvaardigen. Nu dat ik gerechtvaardigd ben doorheen de geest, moet ik me rechtvaardigen aan de hand van de wet? Nee, dat hebben we niet gelezen. Wat we wel lezen is, zijn genade zijn nieuw elke morgen. Elke morgen is zijn genade daar weer. Hij is de voltooier van mijn geloof. Met andere woorden, hij is ermee begonnen. Hij laat me nu ook niet alleen en verweest achter. Hij gaat me blijven leiden. En hij zal het voltooien op de dag dat hij terugkomt. En dan zijn we tezamen en gaan we hem zien zoals hij is. Amen. Dank u, Jezus. Dat is goed nieuws. En dat is wat de kerk moet prediken. Dat is wat de kerk moet prediken. Amen. Wat heeft de kerk het afgelopen jaar gepredikt? Ik bedoel niet alle kerken, maar Toch een groot segment van de kerk heeft niks anders dan paniek, misinformatie, double-mindedness gepredikt. Er zijn profeties gegeven, niks van uitgekomen. Ik heb een video gisteren gezien, 1 uur en 12 minuten lang, als je wilt kan ik een keer doorsturen. Iemand heeft alle profeties over Trump achter elkaar gezet. 1 uur en 12 minuten lang, allemaal van meestal uit de charismatische hoek. Als je ergens boeken hebt van die mensen die dat hebben gezegd, gooi ze alsjeblieft buiten. Want als ze hier nog ineens juist over kunnen zijn, en dat is een 50% kans, dat je kunt zeggen van Trump gaat winnen, Trump is 50% kans, als ze dat nog ineens juist kunnen hebben in de geest van God en al hun dromen en visioenen, wat wil dan zeggen over al de andere troep dat ze hebben gepredikt en hebben ze geprofeteerd? Amen? Dus wees dat, ik wil maar zeggen, wat hebben ze geprofeteerd? Er komt allerlei onheil. Je moet klaar zijn, je moet binnen, want er gaat dingen uitbreken. Sociale onrust en een burgeroorlog. Dus je moet thuis zien dat je genoeg voorraden hebt. Je moet wapens hebben. Je moet alternatieve currency, hoe zeg je dat? Geld. Dus geen geld, want geld gaat allemaal afgeschaft worden. Geen papieren geld, dus je moet goud en zilver hebben. Zie dat je dat genoeg thuis hebt liggen. En mensen in paniek hebben dat gedaan. Ja, christenen hebben dat gedaan, want ze hebben schrik. Er komt een burgeroorlog, want Trump gaat terug winnen. En de linkse kant, er komt burgeroorlog. En allemaal dromen en visioen, niks aan uitgekomen. En daar zitten ze nu waarschijnlijk met hun wapens en hun goud en hun zilver. Maar vinden we dat ergens terug? Jezus die zegt, jongens, er gaan moeilijke tijden aankomen, heeft dat gezegd. Hè? In Matteüs 24, al de tekenen dat hij zegt dat eraan gaat komen, dat was voor die tijd. Amen. Maar zie dat je thuis genoeg wapens hebt. Zie dat je genoeg alternatief geld hebt. Amen. Want een duivel komt eraan om u te vermoorden. En zie dat je jezelf goed kunt beschermen. Ook al moet je een korte tijd lijden, zegt ze. Zie dat je genoeg wapens in je huis hebt, mannen. Om al die Romeinen die voor uw leven komen, dat je die allemaal kunt dooddoen. Nee, God, hij zal u zeker zijn, zodat je staand zult blijven en niet meer zult wankelen. Amen. Halleluja. Dat is de boodschap die we moeten geven in tijden van crisis. Geen boodschap van paniek. Geen boodschap van pas op voor dit en dat en dat. Pas op voor dit en dat en dat. Zie dat je dat en dat niet doet. En predik het evangelie van Jezus. Amen. Predik het goede nieuws. Die zei, houd moed, houd stand. Ik heb de wereld overwonnen. De wereld gaat doen wat de wereld doet. Amen. Maar laat die maar doen. Maak u daar niet druk om wie dat president wordt. Maak u niet druk om wie in controle is. Uiteindelijk heb ik de controle. Amen. Dank u Jezus. Maar dat wou ik het niet hebben. Over hebben. Laten we teruggaan naar de genade van God. Sommigen zouden misschien denken. Anders ben ik vergeten zijn aan het opnemen. Heel goed jongen. Heb jij eraan gedacht? Goed zo. Amen. Want ik was vergeten. Al goed dat we de given nog hebben en de Preston. Amen. Efeze 2 vers 8. Laat me dat nog eens even lezen. Want sommigen gaan denken, oh, genade van God, dat is tof. Eens dat ik gered ben, altijd gered, hoef ik niks meer te doen, of wat? Is dat wat je predikt? Nee, dat is het ook niet helemaal. Het is niet omdat de Heer u heeft vergeven dat je nu kunt doen en dat je vrij bent om te doen wat je wilt. Dat is niet wat vrijheid is. We zijn vrij van de kracht van zonde. Vrij om nu te leven, om ons leven af te leggen, ons oude leven af te leggen en een nieuw leven op te pakken. Amen, in Christus. En eigenlijk vers 10 zegt het goed. Na de genade zegt hij, en dan moeten we verder lezen, want de meesten stoppen bij vers 8. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Zie, de genade van God zorgt ervoor dat ik ben geroepen, dat ik ben geschapen om een zekere weg te gaan die hij voor ons heeft gemaakt. Hij heeft het voor ons mogelijk gemaakt. Dus de oude weg die ik heb gevolgd, daar heeft de Heer mij van door zijn genade op de juiste weg gezet. En hij zegt nu, ga nu op die weg verder. Ik ga je wel helpen. Ik ga je laten zien dat die weg beter is, de weg van liefde. De weg van genade, de weg van vergeving, de weg van niet mezelf willen wreken, maar het overlaten aan God en al die goede dingen die we vinden in het Nieuwe Testament. Amen. De weg van Jezus. Amen. En daar wringt het schoentje bij sommigen die het niet goed begrijpen, de genade van God. Want het is goed om goede werken te doen. Ja? We worden opgeroepen om het te doen. Amen. Maar wat is de basis? Wat is de motivatie voor uw goede werken? Vertrekt het vanuit zijn genade of vertrekt het om zijn genade te verdienen? Snap je? Ik doe de goede werken omdat God mij heeft gered. Maar sommige christenen zeggen, ik doe goede werken zodat ik Gods genade kan blijven ontvangen. Nee, het is het eerst. We doen de goede werken. Hij heeft het voorbereid voor ons om het uit te voeren. Want ik ben gered. Ik vergeef, want ik ben vergeven. Ik vergeef niet omdat God mij dan gaat vergeven, want dan doe je het met een zeker motief. Om iets te verkrijgen, hetgeen dat hij reeds heeft gegeven. Dat is Oud Testament. Vergeven of je wordt niet vergeven. Maar het Nieuwe Testament is vergeef, want je bent vergeven. Amen. Amen. Dank u Jezus. Wees genadig, omdat Hij genadig is. Amen. En daar, dat is de moeilijkheid van bij de meeste christenen. Ze doen zo hard hun best om zichzelf te kunnen bewijzen, of anderen, te kunnen bewijzen, hun voorganger, de kerk of naar God toe. Ze willen bewijzen dat ze wel goed genoeg zijn, dat ze wel heilig genoeg zijn, dat ze wel vroom genoeg leven. Amen. Maar we leven vroom omdat Hij vroom is. We leven heilig omdat Hij heilig is. Hij is de motivator, Hij is de bron in mij die alles moet sturen. Dat moet mijn motivatie zijn. En dan ga je minder snel een burn-out krijgen. Amen. Halleluja. Ik weet het, de oude natuur die komt tussen beiden. De oude natuur die komt tussen beiden. Want we willen, zoals in Genesis staat in de lijst, jongen, Genesis 3. Ja, hè? Genesis 3. Die oude natuur wilt altijd tussen beiden komen. Want die wilt u... We hebben de neiging om onszelf te bewijzen. We hebben de neiging om mezelf te rechtvaardigen. We worden daarmee precies mee geboren. Juist al zoals tijdens de zondeval in Genesis 3, 12. Je kent het verhaal, hè? Ze hebben van de vruchten van de boom gegeten. En God komt daaruit gedaan. En wat zegt Adam? Ja, maar hey, het is niet mijn schuld. Het is niet mijn schuld, hè. De vrouw die u hebt gemaakt. Zij heeft me aangezet om daarvan te eten. En dan gaat God naar de vrouw. Vers 13, waarom heb je dat gedaan? Vroeg God de Heer aan de vrouw. En zij antwoordde, het is de slang. De slang heeft me misleid. En toen heb ik ervan gegeten. Snap je? Er zijn mensen om zichzelf te rechtvaardigen. Om hunzelf te bewijzen die de schuld gaan doorschuiven. Niet mijn schuld. Niet mijn schuld. Hey, dat was de situatie. Amen. Soms proberen we onze acties te rechtvaardigen door de schuld op iemand of op iets anders te steken. Op hun eigen omstandigheden waarmee ze zijn geboren. Ja, ik kan er niet aan doen. Dat is nu eenmaal de familie waar ik ben ingeboren. Oké, en dat kan misschien een geldig excuus zijn, maar nu dat we de Heer hebben leren kennen. En mijn oude leven is begraven met Christus. En ik ben een nieuwe schepping. En ik heb een nieuwe familie. Kan ik niet steeds terugkijken naar achter. En zeggen, ja maar ik was zo geboren. Ik was zo geboren. Ze hebben mij zo gemaakt. Maar Jezus heeft u nieuw gemaakt. Met nieuwe gedachten. Amen. Met nieuwe concepten. Amen. En zijn bloed is sterker dan het bloed van uw bloedlijn. Waaruit dat je bent geboren. Amen. Zijn erfenis is groter dan de erfenis van je moeder of vader of grootvader of weet ik veel wat er gebeurd is. Amen. Laten we niet naar daar kijken om onze daden van vandaag te rechtvaardigen. Ik weet, dat kan soms heel goed voelen. Om dat in een groep te smijten. Ja, oh, en wat hebben ze allemaal gedaan en dit en dat. En je krijgt dan zelf meer en nog. Oké, laten we bidden. Oh God, help haar. Terwijl dat je zou moeten zeggen, oh God, help haar te begrijpen dat ze een nieuwe schepping is. Het oude is voorbij en dat bepaalt niet meer wie je gaat zijn in de toekomst. Zijn genade heeft daarvoor gezorgd. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Amen. Laten we niet de schuld meer, nu dat we christen zijn geworden, laten we de verantwoordelijkheid nemen en te leven met de gedachte, niemand is mij iets schuldig. Niemand buiten de Heer is mij genade of vergeving schuldig. Hij heeft het gedaan. Ik leef niet voor een ander. Amen. Ik leef voor Hem. Amen. De personen die mij... niemand is mij iets schuldig. Amen. Sommige mensen staan op en denken, oh, den dier is mij dat en dan. Oh, en als ik die nooit tegenkom, dan zou een lijstje bij. En als zij dat doen, dan ga ik me eindelijk goed voelen. Nee, niemand is u iets schuldig. Hetgeen dat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Genade voor ons is genoeg. Amen. Dat mag niet afhangen van iemand anders, zijn woorden en daden, maar dat van de Heer. En als je dat concept hebt, dan kan je alles aan door het leven. Dan maakt het niet meer uit wat ze zeggen tegen je, want je weet, ja maar, ik ben deze morgen niet opgestaan om van uw goedkeuring te leven. De goedkeuring komt van God. Amen. Halleluja. Ja mensen, en pas op, en dat duurt wel jaren. Je begint te begrijpen, want je hebt graag bevestiging nodig. Je hebt dat graag van andere mensen. Dan voel je jezelf goed en voel jezelf als bewezen. Amen. Halleluja. Dank je Jezus. Niemand wil graag zwak worden bevonden. Niet waar? Niemand wil graag als een verliezer worden gezien. Daarom dat we bevestiging zoeken. Daarom dat we ons bewijzen voor anderen. Maar Jezus heeft zichzelf bewezen voor mij. Amen. Zijn genade is genoeg. Dank u, Jezus. Halleluja. Dus, laat me even teruggaan en afronden. Zoals ik je zei, de oorsprong, de motivatie voor de goede werken die je wilt doen. Amen. Moet komen vanuit het werk van Jezus. Amen. De oorsprong, de motivatie van uw goede werken mag niet zijn om gevoelens van vrees, van schaamte, verwerping te ontlopen. Snap je wat ik wil zeggen? Want vele christenen voelen zich slecht, voelen zich waardeloos, voelen zich schaamtevol omwille van hun verleden. En zij proberen dat te bedekken met goede werken. Meestal in de kerk en buiten de kerk zijn ze een wrak. Amen, maar God ziet alles. En ze proberen dat zo te bedekken om de goedkeuring te krijgen van anderen of de niet-goedkeuring als ze het niet zouden doen. Maar dat mag niet de motivatie zijn van uw goede werken. Amen. De motivatie moet zijn, God heeft mij aanvaard. Ik heb niet de goedkeuring nodig van iemand anders. Ik heb de goedkeuring reeds van hem. En omdat hij dat aan mij heeft gegeven, ga ik stoutmoedig zijn werk, zijn liefde, zijn genade verkondigen. Amen. Niet om iets te krijgen van anderen. Niet om applaus te krijgen. Niet van, hey, goed gedaan, hè. Welkom bij de club. En je krijgt een nieuwe positie. Je krijgt een micro, want ik heb gezien, amai, jij kunt al zingen. Jij krijgt een micro, verlassen. Amai, je bent zo heilig en zo mooi gekleed vandaag. Weet je wat? We gaan nu deze positie. Ja, krijg die positie. Oeh, krijg die positie. Eindelijk. Eindelijk, daar heb ik 9 maanden voor in de kerk mijn eigen zitten af te sloven. Nu krijg ik eindelijk de positie. Nu, dat is goed dat je posities krijgt, hè. Maar meestal de mensen die gemaakt zijn voor een positie, die zoeken niet achter een positie. Die krijgen dat vanzelf in de schoot geworpen, omdat God ziet van, ah, die kan ik vertrouwen, want die doet het niet met de verkeerde reden. Die doet het omdat hij weet wie hij is in Christus. Die kan ik vertrouwen met een positie. Amen. Trouwens, ieder van ons heeft een positie. Hè? Dat betekent niet dat je daar zit op de stoel, dat je geen positie hebt. Je hebt een positie in Christus, in de hemelse sferen, en een roeping om je licht te doen laten schijnen daar waar jij bent. Amen. Dank u, Jezus. Je moet niet denken van, oh, die doet iets in de kerk en ik doe niks in de kerk. Oh, pff, wat ben ik voor een loser. Nee, helemaal niet. Je bent waardevol. Alles wat je doet voor een ander, heb je voor hem gedaan. Amen. Dat telefoontje naar die grote collega die al 10 maanden zit opgesloten aan mij om te vragen, hoe is het met u? Ik heb aan u gedacht, ik heb voor u gebeden, kan ik iets voor u doen? Dat is dienen. Amen. Dat zijn de werken die niemand ziet, maar God wel ziet. En daarom hebben we dat zo dit conflict in de kerk. Er zijn er die de werken doen in de kerk, hè, om gezien te worden, maar daarbuiten niks doen. Amen. Wel, God zegt, ik wil niet zien in de kerk, je wilt vooral zien buiten de 4 muren. Amen. In het geheim. God ziet alles in het geheim en je zult ervoor worden beloond in het openbare. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Vader, we danken u, Jezus, voor uw genade. Uw genade is genoeg. Dank u, Jezus. Laten we ons niet laten leiden door die valse gevoelens. Laat uw werken niet doen om iemand anders goedkeuring te krijgen. Om gevoelens van veroordeling te vermijden. Ken je dat? Wat de kerk is nodig. Redelijk oordelen, hè. Oordelen. Laten we niet doen, hoor. Maar als ik dat niet doe, wat gaan ze zeggen van mij? Wat gaan ze zeggen van mij? Jee, wat zegt God van u? Kijk, er zijn dingen die je moet veranderen. Ik wil niet zeggen van, kom naar de kerk en je komt nog altijd in een strandshort naar de kerk. Nee, je past je aan. Amen. Je ziet dat je aanpast. Amen. Je ziet de nieuwe mens. Mensen moeten dat zien. Amen. Maar ik ben niet afhankelijk. Amen. Van mijn gevoelens om mezelf te willen bewijzen, want ik heb schrik om veroordeeld te worden. Kijk, God heeft het oordeel reeds aan het kruis uitgegoten in Jezus zijn offer. Amen. Zijn bloed, zijn kruisiging maakt dat de zonde werd geoordeeld. En ik krijg daar de vruchten van. Dank u, Vader. Johannes 6. Amen. Wat moet ik dan doen, broeder Bart? Wel, het is zoals Jezus zegt. Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Halleluja. De wet moest gehoorzaamd worden. 613 geboden moesten gehoorzaamd worden om juist te staan voor God. Amen. offers moesten gebracht worden om juist te staan voor God. Om uw zonde vergeven te worden. Elke jaar moest dat weer gebeuren. Amen. Dank de Heer dat we zo niet meer leven. En Jezus zegt, wat moeten we doen? Wel, we moeten geloven in Hem die Hij gezonden heeft. En dat is Jezus Christus in het werk dat Hij heeft gedaan. En als je dat doet, dan word je een volger. Dan word je een volgeling van Jezus. Geloof in Hem. Dat is het startpunt. Dat is het beginpunt. En vanuit dat geloof volgt u volgende stap. En dat kan doopsel zijn. Amen. Dat kan doopsel in de Heilige Geest zijn. En dan kan de volgende stap. Dan begin je meer en meer van Hem te kennen. Meer van wie je bent. Amen. En dan begin je te leven in geloof. En we gaan van stap naar stap, van glorie naar glorie. Maar alles tussenin gebeurt in geloof. Niet in eigen kracht, niet om gevoelens te ontwijken van dit en dat, niet om de dingen van het verleden proberen te verdoezelen. Nee, in geloof van wie Hij is. Laten we daarom blijven lopen, onze blik houdend gericht op Jezus. Je bent begonnen met Jezus, naar Hem te kijken, blijf dan ook kijken in het midden van de weg. Amen. Want Hij zegt op het einde, hef je hoofd omhoog. Amen. Want Hij zal komen uit de wolken. Dus we moeten in het begin kijken naar Jezus. En op het einde moeten we kijken naar Jezus. Dan moeten we het ook in het midden doen. Amen. Dank u Jezus. Dank u Jezus. En dat vergeten we soms. Dat vergeten we soms, dat middenstuk. Laat me eindigen met het verhaal van de verloren zoon. Lucas 15. U moet nog niet laten zien. U kent het verhaal. De verloren zoon. Ja, het is eigenlijk het verhaal over de zoekende vader. De zoon die weggaat, hij verkwanselt zijn erfenis. Hij doet alles op, hij zit onder de varkens. Uiteindelijk komt hij tot besef, ik heb het beter in het huis van mijn vader. Hij komt terug, de vader staat op de uitkijk. Amen. Hij ontvangt hem, hij krijgt een ring, hij krijgt een mantel, hij krijgt de schoenen. Met andere woorden, de zoon, door de genade van de vader, wordt opgenomen, wordt terugopgenomen in het huis. Met andere woorden, hij maakt terug deel uit. Hij krijgt dus weer deel van de erfenis. Hij heeft eerst zijn erfenis gepakt, opgedaan. Hij komt terug, dat wil zeggen, hij maakt terug deel uit van het gezin van de vader. Maar nu wil ik eens even kijken wat de oudste zoon zegt. Want er waren dus twee. Eén is weggelopen, is teruggekomen. Prijs de Heer, feestje bouwen. Het was waarschijnlijk geen lockdown feestje. En dan komt de oudste zoon. Ja, vers 25. Hij ging naar het huis en al dichtbij was, hij hoorde muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend. Hij werd woedend, omwille van de genade. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Dank de Heer voor de geduldigheid van de vader. Amen. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon, hij noemt hem zelfs niet broer, mijn broer, die zoon van u is teruggekomen, thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld. Aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen en was verloren. Hij is teruggevonden. Amen. Wat is het probleem hier van de oudste zoon? Hij zag zijn vader, het symbool voor God, niet als genadig. Hij probeerde zichzelf op te werken in het huis. Hij was niet echt een zoon. Hij zag zichzelf niet als een zoon, maar een dienaar. Een werker. Een slaaf. Iemand die onder contract staat bij zijn vader. Hij was blijkbaar niet echt uit op wie de vader echt is, maar vooral uit op de erfenis. Daarom dat hij zo kwaad was. Die zoon van u, die is teruggekomen, hij heeft wel zijn erfenis verkwanseld, hè? Dat betekent nu dat jij die hebt terug opgenomen in het huis, dat mijn deel minder gaat worden. Want hij maakt terug deel uit. En straks is hem weer weg, hè, vader. En dan is weer een deel weg. En wat dan? Om hem dan weer te halen? Dan weer een deel minder voor mij? Hij was dus uit om te werken in het huis van zijn vader voor iets te verkrijgen. Daarom begreep hij niet het karakter van zijn vader, dat genadig is, liefdevol. Dat is allemaal trouwens symboliek voor het volk, de fariseers, ten opzichte van de genade van God. Zij begrepen de genade van Jezus niet, die op zoek ging naar de verlorenen, naar de hoer, de prostituees en naar hoe noemen die man, mijn geld. Al die mannen die zij dachten van, die zijn niet, die kunnen Gods genade niet verdienen. Maar dat zijn juist de mensen die Jezus naar zich toe heeft geroepen. Amen. Zij werkten. Zij hielden zich aan de wet. Maar was het echt om de karakter van God te kennen? Was het echt het motivatie van, wauw, wij zijn Gods volk, nu doen we dit? Of was het om iets te verkrijgen? Amen. Dank u, Jezus. Laten we niet zijn zoals die oudste zoon. Werken voor God om er iets uit te krijgen. En we missen dan het genadig karakter van God. En dus proberen wij maar te werken om onszelf te bewijzen, om onze vader te bewijzen, want we zijn uit op een bepaalde erfenis. Maar God zegt, jongen, wat ik heb is van u. Jij bent mijn zoon, hallo? Mijn bloed is gespild, zodat ik u als zoon kan maken. Ja, het is reeds van u. Amen. Uw motivatie zit verkeerd. Oh, Jezus, halleluja. Halleluja. Laten we niet zijn zoals de oude zoon. Ken je dat? De mensen die in de kerk zitten en jaren in de kerk en ze worden om een duur zo wat religieus. Hè? Ze werken voor God, maar ze zien geen mirakels meer in hun leven. Jaren zit ik hier naar de kerk en ik draai hier mijn vinger af en heilig te zijn. En hier komt een nieuweling binnen en je zit hier op de grond te wenen. Hij ervaart bevrijding en ik heb nog niet eens bevrijding ontvangen. Ik zit nog altijd met dat probleem op werk. God, wat zeg je aan toe? Dat is een verleiding die komt. Die jaloersheid, zo, om de andere een mirakel krijgt en die heeft blijkbaar nog niks gedaan voor de Heer en die krijgt ineens iets en jij zit hier al jaren in de kerk. Jezus. Amen. Broeder Jo, kan je komen? Ik zou graag eindigen met een lied. Amen. Halleluja. Thank you, Lord. Thank you, Lord.